Het eerste onderdeel van de vrije keuzebeleving is de vrije keuze in ons denken. Het staat gewoonlijk ook bekend als de vrije mening. En normaliter is dat ook een van de grondwetten in de verschillende landen. De vrije keuze is een ingeboren fundamenteel principe. Het gaat erom dat we in ons lichaam een direct contact hebben, een directe beleving hebben van de celcommunicatie tussen alle cellen in ons lichaam. En dat we op basis daarvan gebruik kunnen maken van de vrije keuze in de omgang met deze cellen. Het is zaak om daar nog even terug te komen op dat wat al eerder gezegd was, dat we in ons kind zijn de sprookjes voor het slapen gaan te horen krijgen. En dat zijn dan sprookjes over de relatie tussen de koning, de raadgevers, de hofhouding en de bevolking. In feite zijn dat de manier waarop we dan in ons eigen lichaam koning zijn. En in sommige boeken wordt het dan ook beschreven van ja, ik ben koning, maar van een land niet hier op aarde. Dit is waar je dan in je eigen vrije keuze, in je denken, kan bepalen hoe je denkt over de werkelijkheid. Nog even terugkomend naar de basis van dat denken, dat is in deel 1 al beschreven. Het is dan de celdeling waarin de directe koppeling ligt tussen de metafysieke ruimte. En dat zien we doordat in de celdeling de materie van de cel vervloeit, de moleculen die lossen op, de atomen die verdampen, die ontkoppelen. En dan zie je dat er een soort onzichtbare spiegel is waar vandaan de cel gespiegeld wordt en je twee cellen terug ziet komen uit dat proces van celdeling. We zien dan ook hoe vanuit die celdeling de interne kringloop van de cellen terugkomt als een externe feed-forward, feedback terugkoppeling tussen de cellen en dat die doorspeelt in wat dan heet de metabolomen, of de moleculaire kringlopen tussen alle cellen en tussen alle organen. Maar dat is ook de basis van de gedachtenstromen, want elke molecuul is een drager van informatie, is ook een vorm van informatie, dat heet dan een elektromagnetisch spectrum. Dus we hebben daarin te maken met een enorme hoeveelheid informatieuitwisseling tussen alle cellen, die zich fysiek, chemisch, elektromagnetisch en informatie als informatie afspeelt. En dat is de informatie, communicatie tussen alle cellen. Dat is ook de draaggolf van onze gedachteprocessen. Wanneer wij denken in ons lichaam, maar wanneer we denken aan ons lichaam, dan staan we daar als het ware los van. En met het hele begrip van vrije keuze is het ook belangrijk om te begrijpen dat we hier direct te maken hebben met die, als het ware, vier versnellingen van de versnellingsbak in ons lichaam, in ons zijn, in de relatie tussen wat dan in het Engels heet body, mind, soul en spirit. Lichaam, beleving, bezieling en bestaan. Wat waar het om gaat is dat we in ons lichaam een werkelijkheid hebben die als het ware los staat van ons lichaam. Dat zien we ook in de lichaamsopbouw, waar de anatomie van de levende cellen in ons lichaam gebaseerd is op de fysiologie, de celcommunicatie in ons lichaam. Die is weer gebaseerd op het regulatiesysteem, de manier waarop elke cel bepaalt of die wel of niet op dat moment omgaat met de omgeving, de andere cellen, maar ook hoe we het niveau van geest we te maken hebben met de integriteit van het lichaam in de mate waarop we deel zijn van het geheel. En dat is de beleving van geest waar we dan nu mee te maken hebben. Het pure informatievlak die gedragen wordt door die elektromagnetische velden waarmee de cellen allemaal communiceren, die weer gebaseerd is op die chemische uitwisselingen van de moleculen, maar ook directe atomaire en moleculaire reacties. Want uiteindelijk hebben we altijd te maken met het gegeven dat de cellen in ons lichaam in hun fysieke bestaan gevormd zijn doordat cellen de moleculen vormen. En dat is ook waar we te maken hebben met een fundamenteel andere manier van begrip dan in de klassieke natuurkunde werd gebruikt. Daar wordt gekeken naar de werkelijkheid alsof die fysiek is. En hier zien we juist dat de werkelijkheid van ons eigen zijn, ons koning zijn in ons eigen lichaam, daadwerkelijk het koning zijn in een andere werkelijkheid is. En dat is de werkelijkheid van de geest, de werkelijkheid van de pure informatie. En dat is waar we in ons lichaam dus ook ervaren dat we in ons denken ons als het ware kunnen ontkoppelen van ons lichaam. En dat heeft enorme consequenties op de beleving van onze gezondheid en ons welzijn. Want in onze vrije keuze, in onze geest, maken we dus gebruik van de informatiestromen tussen de cellen als geheel. Vergelijk het met de regendruppels die op de aarde samenkomen. Dat zouden dan de individuele cellen zijn. Die regendruppels die komen dan samen in beekjes. En dat zijn dan de uitwisselingen stromen, de feed-forward en de feedback kringlopen tussen de diverse cellen. Die bekjes die komen dan samen in rivieren en meren. En dat zijn dan de orgaanstromen en de bloedstromen in ons lichaam. Dat zijn ook alle elektrische stromen, zoals die door Björn Nordenström zijn beschreven. Maar veel meer fundamenteel belangrijk is dat al die stromen die komen samen in een oceaan. En die oceaan is onze gedachtenwereld. Dus in de vrije keuzebeleving, in het beleven van vrije keuze, in de geest hebben we te maken met vrije mening. Onze cellen zijn bezig met een proces als deel van de omgeving. Onze cellen die brengen lokaal in hun uitwisselingen die processen waarmee ze mee bezig zijn in een actieve balans. Vergelijken met een schommel die in beweging wordt gehouden of een wip die op zijn middelpunt in balans gehouden wordt. En dan vormen die cellen daardoor grotere stromen dan tussen de individuele cellen bestaat. Dat is doordat de uitwisseling tussen één cel en een andere cel binnen de andere cel weer gekoppeld is aan een uitwisseling ergens anders. We hebben hier te maken met een heel fundamenteel niveau wat we kunnen beschrijven in een geometrisch beeld, te weten dat van een punt, een lijn, een driehoek en een tetraeder. In feite is dat dus de koppeling tussen een nuldimensionaal, eendimensionaal, tweedimensionaal, driedimensionaal principe. Maar die zijn dus allemaal verbonden. En we kunnen daarin de cel voorstellen als een punt, de relatie tussen de cellen als een lijn, de kringlopen tussen cellen waarin meerdere cellen met elkaar betrokken zijn als een driehoek. En het geheel van alle cellen die samen een structuur vormen in onze omgeving als de tetraeder. Het is heel belangrijk om te begrijpen dat die vier dimensies door ons beleefd worden als vier verschillende niveaus van bewustzijn. Dus in die vier verschillende niveaus van bewustzijn hebben we te maken met dat wat we in de cel ervaren vanuit de cel bewust is. In relatie met de feedforward en de feedback met een andere cel heeft die cel maar de helft van het proces in handen, om het zo maar te noemen. De andere cel die heeft daarvan de andere helft in beeld. En daardoor zijn ze allebei bewust en dus samen onderbewust in dat gemeenschappelijke proces. Zo gauw daar een derde cel bij komt, zijn ze niet in contact met de uitwisseling tussen die twee cellen waar ze elk mee zijn verbonden. Ze hebben wel de relatie met de ene cel en met de andere cel en zijn zelf onderbewust in die twee relaties. Maar tussen die andere twee cellen is een aparte relatie waarvan die eerste cel geen actief direct betrokken, geen actief deelgenoot is. Dat is de onbewuste kant van dat proces in die derde dimensie van die driehoeksrelatie. En wanneer daar een vierde cel bij komt, in feite hebben we dan te maken met de generalisatie van het proces, zodat het alle lichaamcellen betreft, dan zien we dat er een proces ontstaat waarbij naar de buitenwereld toe er een omkering plaatsvindt en die cellen ineens te maken hebben met iets waarvan ze letterlijk buiten bewustzijn hebben. Dus dat ligt buiten hun bewustzijn. En die relatie zien we dus ook in ons lichaam. Want daar is het punt voor te stellen als de cel, de lijn, de uitwisseling tussen die cellen, is ook voor te stellen als een orgaan. De kringloop, de samenhang tussen alle cellen, die kunnen we daar zien als de integriteit van het hele lichaam. Maar het vierde niveau van het deel zijn in een geheel zien we in de relatie met de buitenwereld. Dat is onze omgevingsbeleving. Die staat dus vanuit de cellen letterlijk in het buitenbewustzijn. Het is heel bijzonder dat in ons denken we te maken hebben met de afspiegeling van die beleving van de omgeving in onze hersenen. En dat de hersenen daarin een spiegel zijn, een verlengstuk van de communicatie tussen alle organen in ons lichaam. Dat de organen allemaal zijn gebaseerd op uitwisselingen tussen groepen van cellen. En dat het uiteindelijk allemaal is te herleiden naar de lichaamcellen. Maar het is essentieel om te zien dat we dus in onze beleving van vrije keuze te maken hebben met een omgekeerde wereld, te weten een voorstelling die wij maken van de omgeving in ons lichaam. Om te laten zien hoe fundamenteel belangrijk dit is, is het ook zaak om nog even te verwijzen naar de manier waarop we informatie verwerken in ons lichaam. Dat wat wij ons voorstellen als de buitenwereld is in feite een projectie van de omgeving in ons lichaam. Dat is eerder al beschreven als de grot van Plato. We hebben op de rand van ons lichaam contact met onze omgeving. We hebben daar allerlei sensorcellen, allerlei cellen die kunnen reageren op veranderingen van de omgeving. Via een bepaalde impuls, en dat kan voor de ene cel licht zijn, voor de andere cel kan het warmte zijn, voor een derde cel kan het druk zijn, enzovoort. Voor de tongcellen, neuscellen kan dat een moleculaire reactie zijn. We hebben daarmee op heel verschillende niveaus, heel verschillende frequenties, heel verschillende golflengten van bestaan, een triggering van die cel. En die cel die doet dan een lading-ontlading. Die geeft dat door aan een zenuw, die geeft het weer door aan een zenuwknoop en die geeft dat weer door aan de hersenen. En dan zien we exact datzelfde principe van een punt, een lijn, een vlak en een volume. Dus weer die overdracht door vier dimensies. Als gevolg daarvan ontstaat dan in ons lichaam een plaatje van de omgeving van ons lichaam. We hebben daarmee te maken met dat koninkrijk dat niet van hier is. Dat is de werkelijkheid waarin wij beleven. Dat is ons voorstellingswereld in ons lichaam. En dat is het landschap waarin wij werken met vrije keuze. En het is dus ook heel belangrijk om te zien dat we daarmee te maken hebben met wat ze in India noemen samsara. Dat zijn de zenuwprikkelingen van de cellen op de rand van ons lichaam. En maya, dat is het voorstellingsbeeld wat we maken van al die impulsen binnenin ons lichaam. En doordat daar vier stappen van vertaling tussen zitten, van cel naar neuron, naar zenuwknoop, naar hersenen, bestaat er dus altijd de mogelijkheid dat het misgaat. En het is dus ook zeker mogelijk dat mensen een verkeerde voorstelling maken van onze omgeving. Maar in feite is dat juist ook heel belangrijk. Dat is in dat verhaal over hel, vagevuur, hemel en paradijs al voorgelegd. Dat we het vermogen hebben om een verkeerde voorstelling te maken van onze omgeving is ook de basis dat we een nieuwe of een andere voorstelling kunnen maken van de omgeving waar we in leven. We kunnen daarbij ons geheugen gebruiken, we kunnen daarbij onze herinneringen gebruiken, we kunnen daarbij individuele gebeurtenissen van het verleden gebruiken en die als het ware projecteren op de tijd waarin we nu zijn, in de plaats waarin we nu zijn. En we maken daar dus actief gebruik van dat principe van de omkering. Door dat principe kunnen we dus ook een voorstelling maken die anders is dan de werkelijkheid die we nu hebben. Dat is ook waar alle geesteszieken grond hebben van hun illusies en hun banen. En dat is ook waar alle fysieke ziekten ontstaan. Te weten doordat mensen in hun denken een belevingsproces hebben wat niet door het lichaam kan worden gedeeld. We zien daar dus ook dat dat verhaal van de sprookjes, waar de koning dan te maken heeft met een landschap wat wordt vernietigd door een draak die het goud rooft en die de maagden rooft, dat in feite een vertelling is waarin wordt uitgelegd dat onze primaire vitale lichaamskrachten op dat moment in verzet komen tegen dat besluit van die koning die in zijn paleis denkt dat hij een goed beeld heeft van het land. Maar als hij niet in contact is met het land, als het bewustzijn niet verbonden is met het lichaam, kan hij besluiten nemen die in strijd zijn met het lichaam en daardoor een verzet oproept vanuit het lichaam. En dat wat in de sprookjes bekend staat als de draak, staat in India bekend als de Kundalini, of de vitale elektrische informatiecommunicatie tussen alle cellen. Dus, het lichaam probeert om als geheel zijn eigen identiteit, zijn eigen integriteit te herstellen. En dat elektromagnetische proces dat het goud en de maagden rooft, is in feite bezig om de waarden, de oude waarden en de oude scheppende vermogens van het lichaam veilig te stellen. En in het sprookje is het dan ook zaak dat de koning de draak opzoekt, wat in de sprookjes dan niet lukt. En uiteindelijk kunnen de ridders het ook niet. En het is de boerenzoon die dan met de draak gaat spreken en ontdekt dat de draak in feite de basis is van ons bestaan. En in de oorspronkelijke sprookjes wordt de draak ook nooit gedood. Maar de boerenzoon die vliegt op de draak naar het paleis toe en neemt het paleis over. Dus het bewustzijn van de koning wordt vervangen door een bewustzijn dat met het lichaam is verbonden. En in India staat dat dan bekend als Bhagavad Gita, waarin Arjuna, de koning, begeleid wordt door de boerenzoon Krishna en als gevolg daarvan in staat is om de beleving van het lichaam vanuit de lichaamsbeleving zelf te coördineren. En dat komt dus weer op terug op de basis van vrije keuze, dat ons denken is losgekoppeld van het daadwerkelijke levensproces en het daadwerkelijke besluitproces en het daadwerkelijk overleg, communicatie die daaraan vooraf gaat. Want dat speelt zich allemaal af op het niveau van de cellen. En waar wij dan mee te maken hebben is het beeld wat de cellen daar dan samen van vormen. Dat is onze gedachtenwereld, dat is onze bestaanswereld, dat is onze geestwereld. En dat is ook waarom vrije keuze een absolute grondrecht is. Sterker nog, het is dieper dan dat. Het is een universeel en kosmisch gegeven van Deven, van vrije keuze. Dus in de vrije keuzebeleving hebben we in eerste instantie altijd te maken met het feit dat wij op basis van die cellen en de celcommunicatie en de besluiten die op dat niveau worden genomen, ons een voorstellingsbeeld maken van de werkelijkheid. Maar dat onze beleving niet meer gekoppeld is aan die cellen, die zenuw- en hormonale overdracht en de plexus of orgaanintegratie van die informatie, waar wij mee werken, is het plaatje wat daaruit ontstaan is. En het is dus aan ons om via meditatie als medicatie ervoor te zorgen dat dat plaatje wat wij maken altijd in contact blijft met de beleving van ons lichaam. Om het even wat meer technisch te benoemen, dat de signaalgolf waarmee wij onze voorstelling maken van de werkelijkheid, die onze werkelijkheidsbeleving is, dat die gekoppeld blijft aan de draaggolf van het lichaam, van de organen, van de cellen. Dus in het eerste deel hebben we dan te maken met vrije keuze als een vermogen dat bestaat in elke cel, maar we beleven het niet op dat niveau. Ons bewustzijn ligt niet op dat niveau, tenzij we dat trainen, tenzij we dat leren. En de mysteriescholen en de diepe originele religieuze trainingen. En ik heb het daarbij duidelijk niet over de politieke misleiding daarvan. Maar de oorspronkelijke religieuze training gaat altijd over het leren omgaan met je lichaam, het leren omgaan met je organen, het leren omgaan met je cellen. En in feite is dat wat in de mysteriescholen ook wordt geleerd als het scheiden van bewustzijn, met het slaapbewustzijn, de alfa hersengolven, met het orgaanbewustzijn of het contact met de goden, de theta hersengolven, en het werkelijke magische bewustzijn, het delta bewustzijn, waarmee we contact hebben met onze cellen. Dus het beleven van vrije keuze is geen sinecure, zoals dat dan heet. Het is niet een vanzelfsprekendheid. Het is niet iets wat vanzelf gaat. Dat vergt training, dat vergt heel gerichte training. En dat vergt een fundamenteel begrip van eigen zijn. En dat is dan wat ook in de Bijbel vermeld staat als het is een andere wereld, maar je moet dus leren om in contact te komen met die andere wereld. Je moet, zeg je, 40 dagen de woestijn ingaan. Je moet je afzonderen van je omgeving. Je moet vasten, zodat je kan leren wat je interne orgaanprocessen zijn. En pas daarna kan je bij de essentie komen dat je bestaan is gebaseerd op die besluitnamen van de individuele cellen. Er zijn enorm veel boeken, enorm veel sprookjes die dat principe uitleggen. Het verhaal van Inferno van Dante is daarvan ook weer een voorbeeld. Ja, je moet dus loskoppelen van de omgeving. Dat is altijd het eerste basis van elke shamanistische training. Je moet ook ontkoppelen van je normale omgang met je lichaam. Dus ook met je lichaamsreflexen. Dus ook met je spijsverteringsprocessen. Je moet daadwerkelijk ervaren wat het lichaam in zichzelf doet en hoe dat werkt. Want dat zijn die niveaus van communicatie tussen de cellen. Dat is waar je dan in contact kan komen met de manier waarop de organen daadwerkelijk de vertegenwoordigers zijn van de goden van de Olympus. En dat je daarna pas kan zien dat elke cel het universum buitenste binnen is. En dat je daarmee in contact bent en dat dat het domein is waarin je koning bent En dat je daarin, in overleg met je lichaam, in overleg met je organen, in overleg met je cellen, toegang hebt tot al die kennis die er in het universum is. Veel mensen noemen dat dan God. En dat je daardoor ontdekt dat je veel meer bent dan je dacht dat je was. Dus deze niveaus van ontwikkeling zijn ook de stappen van bewustwording van je eigen zijn. Dat het niet gaat om je eigen gedachtenwereld, maar dat het gaat om je beleving van je lichaam als deel van de omgeving. Maar sterker nog, dat het ook gaat om de beleving van je organen als deel van de voedselkringloop van al het leven van de aarde. Maar sterker nog, dat je op een diepe niveau één bent met alle cellen in het universum, maar daarmee ook verbonden bent met het scheppingsvermogen van het hele universum. Want dat is wat we in onze cellen gebruiken. Onze cellen maken moleculen, werken daarmee met atomaire krachten, maar werken daarin ook met universeel bewustzijn. En dat is waar de mysterietraining dan over gaat, om daar bewust van te worden en te ontdekken dat je in je zijn, in je lichaam, deel bent van de mensheid, deel bent van alle vormen van leven en deel bent van al het leven in het hele universum. Dus je bent daadwerkelijk schepper in de schepping. Je bent de vertegenwoordiger van het universum en daar waar je bent op aarde. In die zin, je bent God op aarde. En dan ontdek je vanzelf dat andere mensen dat ook zijn. En dat we samen scheppers zijn in schepping. Maar dat we elk individueel gebruik maken van vrije keuze. Dus dat is dat eerste gedeelte van het verhaal van vrije keuze. En hoe we dat beleven in de geest. En hoe we in de geest te maken hebben met ons individuele, unieke, scheppend vermogen. Maar dat we daarin altijd rekening moeten houden dat ons scheppend vermogen, dus de eerste universele wet van leven, het gegeven van leven, iedereen heeft vrije keuze, elk levend wezen heeft vrije keuze. Maar dat we het moeten verbinden met het niveau van ons cellulaire bestaan. En dat we daarin zien dat de cel het buitenste binnen variant is van het universum.